Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij Tijd voor Volleybal, een gloednieuw seizoen van Tijd voor Volleybal vanuit onze eigen studio. Dit seizoen 2023-2024 vind je ons om de twee weken op dinsdag om 8 uur op YouTube en natuurlijk in je favoriete podcast app. Iedere aflevering bespreek ik met drie prominente volleyballers de eredivisies, het laatste volleybalnieuws en alles wat met volleybal te maken heeft. Net als vorig seizoen bellen we een Oranje International. Vandaag bellen we met de bondscoach van de Oranje Dames, Felix Kozlowski. Onderwerpen van vandaag zijn: drie Eredivisie-teams treden aan op het Europees strijdtoneel, maar overleven de eerste ronde niet. Drijsma Dynamo wint de eerste prijs van het seizoen en bereidt zich voor op de kwalificatie voor de Champions League. Promovendus Somas Activia pakt haar historische eerste drie punten in de Eredivisie door met 3-1 te winnen van Sudoza Desto. Wat is de stand van zaken in de Eredivisie, dames, tot nu toe? Hoe zit het talentteamprogramma bij de mannen eruit en wat is het nieuwe hybride model bij de dames? Hoe heeft Felix Kozlowski het gedaan in zijn eerste zomer als bondscoach van het Nederlands damesteam? Is er voor de lange mannen nog kans op Parijs na het mislukte OKT in China? En hoe kijken de gasten naar de keiharde analyse van technisch directeur Herman Meppelink in de Telegraaf? Dit en meer bespreek ik met Redbad Strikwerda, hoofdcoach van Drijsma Dynamo Heren 1. Vera Koenen, hoofdcoach van de Hollandse Pot en zo VV Utrecht Dames 1. En Jeroen Rauwerdink, technisch manager van de Nevobo. Mijn naam is Jeffrey Klok en dan is het nu tijd voor volleybal. Redbad, Vera, Jeroen, welkom. Laten we beginnen met het wensmoment van de week. Wat mij opviel waren de Griekse supporters bij de CV-wedstrijd Zwolle tegen Panathinaikos. Ze hadden hun eigen vak gemaakt en stonden de hele wedstrijd te zingen en te springen. Vind ik wel mooi om te zien. We hebben er een filmpje van. Vera, jou viel in ditzelfde kader iets op. Jij wilde het hebben over de deelname van drie Europese Eredivisie damesteams aan het Europese toneel. Wat vind je daar bijzonder aan?
Jarenlang was Sliedrecht eigenlijk de enige club die Eurocup volleybal wilde doen. En ook Stefas deed, zelfs in coronatijd. En nu is het mooi, vind ik het mooi, dat er ook meer clubs zijn bij de dames die ook die stap nemen. Wat dus duidt op stap omhoog, dus meer professionaliteit en spelen tegen teams die ander soort volleybal spelen, hoog niveau hebben. Dus dat helpt je als club, het helpt als team en dus ook voor de Eredivisie.
Je ziet tegelijkertijd wel, ze zijn nu gestrand in de eerste ronde. Waar ligt dat aan? Is dat gewoon tekenend voor het niveau? Wat we dan treffen, ligt dat aan sterke tegenstanders? Waar komt dat door?
Ja, beide. Dat kan alles. Dat is alles. De ene treft inderdaad een goede tegenstander. Hè. Die speelt in Griekenland inderdaad. En dat is een stuk sterker. Anderzijds is het gewoon het eigen niveau van het team. Wat misschien lager is dan andere jaren, zeg maar. En dus loting is altijd een dingetje. En verder zijn speciale wedstrijden om te spelen. Dus het is druk en zenuwen. En dat soort dingen spelen ook veel meer dan gewoon. En het is ook echt wel wennen dat je als club en als team vooral dat niveau moet aanvliegen en aankunnen.
En wat zou er dan nodig zijn? Wat zou er helpen om, zeg maar, wel die stap te maken om ons meer te meten met het internationale strijdtoneel?
Nou ja, stappen doorzetten. Dat betekent ook internationaal, in de voorbereiding bijvoorbeeld, veel meer naar het buitenland gaan om daar je wedstrijden te spelen. En ook natuurlijk een programma waarbij je zelf als club of als team nog weer meer trainingsuren kan draaien op met hoog niveau programma eigenlijk.
Oké. Redbad, jullie spelen komende week van 27 tot en met 29 oktober in Oostenrijk een vierkamp om de kwalificatie voor de Champions League. Hoe kijk je daarop vooruit?
Ja, ik had toch wel wat anders nog in gedachten. Want Vera, jij vertelde net...
Neem je het weer over, Redbad. Dit ben ik wel van je gewend ondertussen. Stel maar de vraag.
Vera vertelde net voor de uitzending nog over een horrortrip naar Svetlovsk. Die zij zelf meegemaakt heeft met Avera Olympus. Maar toen speelden we natuurlijk met het vrouwenteam echt aan de wereldtop. Ja, maar ook met de Nederlandse clubs nog. Hè. En als je dat afzet tegen het uitschakeld zijn in de eerste ronde meteen tegen, matig kaliber tegenstanders. En dus is mijn vraag eigenlijk, Vera, want jij bent into de vrouwenvolleybal. Ja, en hoe lang gaan we hier nog over doen om dit weer een beetje op peil te krijgen?
Nou ja,
wat is je inschatting daarvan?
Nee, hoe lang nog? Dat is dan zo'n vraag zijn dat je denkt, nou ja, we zijn stappen aan het maken. Dat denk ik echt. Als ik nu kijk naar de Eredivisie, denk ik echt dat we stappen aan het maken zijn. Nationaal team, maar daar gaan we straks over hebben, denk ik ook stappen omhoog gemaakt heeft. Zeg maar. Weet je, waar jij over spreekt, inderdaad toen ik bij Vero zat, en we hebben zelfs ook nog de Europacup finale gehaald, een jaar, omdat wij ook 20 uur trainden in de week.
Wie doet dat nog in Nederland?
In het hele nationaal team, spelers van het nationaal team gewoon in het club gebeuren. Dus dat zijn andere tijden. Maar dat betekent wel dat je heel veel rondes kan overleven. En dat je dus daar. En dus het gaat samen, zeg maar.
Want ter vergelijking, jij traint nu bij. Of je bent nu hoofdcoach bij VV Utrecht. Hoeveel uur trainen jullie in de week?
Wij trainen 10 uur, denk ik.
Nee, dat is niet waar. Want jullie voldoen aan de licentie-eisen van de NFOBE. Jullie trainen 20 uur in de week, Vera.
Ja,
nee, maar als je aan die licentie-eisen wil voldoen, dan train je 20 uur.
Ja, ja. Dus ja.
Nee, maar dus dat is aanmerkelijk minder. Hè. Dus dat is de helft van wat je zelf deed. Toen hadden we alle internationals nog in eigen land. Ja, op een enkeling na, op Weersing na of zo. Of weet ik
Weersing zat ook bij ons. Dus,
nou ja, dat bedoel ik. Dus,
het gaat om dat je op een nationaal team niveau. Op dat moment op een plek zat, zeg maar. Tegen de Europese top aan. Hè? Dus we zaten altijd bij de eerste vier, zeg maar. En het was al, en bij Martinez en bij Avero, twee clubs waar de meeste, alle internationals zaten, die 20 uur trainden. Ja. En wekelijks een dag naar met het nationaal team samen trainen. Dus één maandag of zo gingen we dan ergens heen. Dus dat is een heel ander programma. En dat zijn ook andere tijden. Want het is niet meer van deze tijd. Ja. Waar alle spelers en speelsters. Het topspelers in het buitenland spelen. Om ook geld te verdienen. Maar ook het niveau te halen.
Tot zover de dames Europees. Gaat Dynamo dan wel een ronde verder komen?
Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, we gaan komend weekend tegen Oostenrijkers spelen. Tegen Finnen. En een ploeg uit Oekraïne. En daar zijn serieuze kansen om verder te komen. Maar altijd afhankelijk van eigen niveau natuurlijk.
Dus de loting is enigszins gunstig?
Nou, ik weet niet of het direct gunstig is. Hè. Soms kan het heel goed zijn dat je één hele sterke ploeg hebt. Die dan in zo'n poeltje van vier alle drie die wedstrijden wint. En dat je dan misschien één of twee zwakke broeders tegenkomt. En dit is allemaal ongeveer van hetzelfde niveau. Ja, maar ik ben positief ingesteld. Dus ik ga ervan uit dat wij de volgende ronde halen.
Oké. Okay. Het moment dat jou opviel afgelopen twee weken was de wedstrijd van Halkband van Niemeer tegen het Sieraad van Wouter de Maat en Benny Tuinstra. Niemeer wist te winnen van Wouter en Benny en werd topscoorder met 36 punten. Wat viel jou op aan die wedstrijd?
Ja, ik ben natuurlijk door de jaren heen altijd kritisch op Niemeer. En dat komt omdat ik van hem hou. En, ja, dat beseft hij zich niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Hè. Vanaf het moment dat hij bij Dynamo bij mij de zaal binnengestapt is, hou ik van hem.
Hè. Je hebt hem zelf één jaar als speler gehad.
Zeker, zeker. Ja. En fantastisch talent om op de vloer te hebben. Een uitgesproken figuur natuurlijk. En ja, een fantastische carrière doorgemaakt. En, maar ik ben er dus, omdat ik ervan hou... Van hem hou, ben ik er ook kritisch op. He, dus, en wat mij opviel, en ik weet niet of ik dat als kritiek moet neerleggen, maar wat mij opviel was het volgende. Hij speelt met het Nederlands team het belangrijkste toernooi van de zomer. De Olympische kwalificatie. En hij moet na een paar wedstrijden moet hij afhaken, omdat hij met een ijszak op de knie aan de kant moet zitten. Maar hij is onze beste speler. Hij is ons internationale uithangbord. Hij kan het verschil maken als geen ander. Ongeveer anderhalve week later staat hij gewoon vrolijk de ballen erin te knallen in een competitiewedstrijd in Turkije. En dan denk ik, ja, maar hoe is dit mogelijk, jongens? Waarom hebben wij Niemeyer niet voor ons nationale team beschikbaar in de belangrijkste wedstrijden van het hele jaar? Misschien wel de belangrijkste van de afgelopen 3 jaar. Hoe is dit gebeurd? Waar is dit fout gegaan? Want hij is kennelijk wel fit genoeg om anderhalve week later bij Halkbank Ankara de ballen erin te slaan. Maar ja, ik wil dat hij voor het Nederlands team de ballen erin slaat. Want hij is van ons, hij is van Nederland. Hij is niet van Ankara. En hij komt gewoon ergens... Een dorp onder Sliedrecht, daar komt hij vandaan.
Den Haag, geloof ik, ja, is hij geboren.
Hè, dus, we hebben hem nodig. We kunnen niet zonder hem.
Ja, maar eigenlijk, nu waarom hij dan fit is, daar kunnen we eigenlijk heel moeilijk over speculeren. Dat zou je hem zelf moeten vragen. Jeroen, je bent technisch manager bij de Nivobo. Eerst om even te kaderen, wat valt er onder jouw verantwoordelijkheid nu in jouw functie bij de bond?
Initieel had ik en heb ik de verantwoordelijkheid over de nationale jeugdteams en opleidingsprogramma's. En sinds deze zomer heb ik in samenspraak met Herman Meppeling, technisch directeur, ook afgesproken dat ik de mannen onder mij neem.
Dus het Nederlands herenteam, valt hier iets over te zeggen?
Ik denk dat daar natuurlijk wel een punt is, punt heeft. Ik denk dat het ook, Eddie, in die anderhalve week tijd was het, voor zover ik die wedstrijd tegen Hakbank heb gezien, een wereld van verschil. Met name de laatste 3-4 wedstrijden, waardoor die nagenoeg niet inzetbaar was. Dus dat constateer ik ook. Wat er in die anderhalve week tijd is gebeurd, ik kan me heel goed voorstellen dat het met name een mentaal opzicht was. En dat anderhalve week rust, of in ieder geval een andere context, nieuwe prikkels kan geven. Fysiek gezien denk ik dat hij ook goede rust heeft gehad. Ik heb hem zelf niet gesproken, dus ik ga er nu even vanuit. Dat is het enige wat ik daarvan echt kan zeggen. Ik ben erbij geweest in OKT en heb ook natuurlijk wel gezien dat de laatste paar wedstrijden niet optimaal gepresteerd was. En daar moeten we het absoluut over hebben wat daar precies gebeurd is.
Komen we later op terug. Jouw momenten van afgelopen tijd. Jij wil terugblikken op de line-up van Dynamo tijdens de Supercup. We hebben hem ook even in beeld gebracht. Wat valt jou eraan op?
Nou ja, ik ken Redbad al wel wat langer. En wat ik het mooie vind, dat uitzicht dan in zo'n opstelling. Hij heeft voor zichzelf de regel en voor het team de regel. Degene die de Supercup verdiend heeft, die mag hem ook spelen. Het mooie vind ik, ik heb de wedstrijd gezien. Het was geen makkelijke wedstrijd, maar hij houdt vast aan zijn standpunt. Hij houdt vast aan zijn ideeën, hij houdt vast aan een filosofie. En dat werkt. Dat werkt voor heel veel jongens, want het geeft ook en het schept ook helderheid. We hebben ook wel eens een Supercup verloren, omdat hij die weigerde te wisselen. Volgens mij was je daar zelf ook bij.
Ja, ik had me nog goed
herinneren. En afgelopen in de kleedkamer zegt hij, jullie moeten dit soort wedstrijden gaan spelen en de verantwoordelijkheid gaan nemen om dit soort wedstrijden te winnen. Dus er zit een bepaalde filosofie achter, een bepaalde gedachte achter. Wat enerzijds natuurlijk gewoon met het ontwikkelen van talenten en ontwikkelen van personen. Maar het schept ook gewoon heel veel helderheid voor een team. En ik vind het allemaal wel mooi dat elk jaar zo gaat.
Redbad, neem eens een beetje mee, want je staat er wel onbekend. Ik heb onder jou mogen spelen als speler. We maakten altijd de grap dat jij gewoon een hoge hoed pakt. En jij pakt daar 7 namen uit en die mogen spelen. Ja. Wij hadden ook vaak in de auto naar de wedstrijd toe. Dan gingen we met de spelers die in de auto zaten, gingen we voorspellen. Wat wordt de opstelling? Heel, heel zelden hadden we alles even goed. En jij bent de enige trainer, als we nu speel ik bij Lycurgus, tegenstander. Dan proberen we ook te kijken met welk team gaat de tegenstander spelen. In dit geval Dynamo. En bij jou, dan vullen we eigenlijk 9-10 namen in. Dus dan heb je op midden, het kan of Sjors zijn of Duco. Het kan of Michael zijn of Jelle. We gaan het wel zien, zeg maar. Het staat redelijk open. Neem ons mee in hoe jij denkt en bepaalt wie jouw startopstelling wordt.
Ja. Ik heb spelers in mijn team om ze te laten spelen. Niet om ze op de bank te zetten. Want dan kan ik ze beter in een andere ploeg laten en 2 keer in de week bij ons mee laten trainen om extra uren te maken. Dus als je een speler erbij neemt in je team, dan moet je hem ook laten spelen. En natuurlijk is er een niveauverschil en zijn sommigen beter. Maar ik kies voor de ontwikkeling. Ik kies voor de groei. Dat is mijn mindset. En die wil ik graag overdragen aan mijn spelers ook. Dat het gaat om waar je kan komen. Ik ben daar zeer positief over altijd. Ja, wat er allemaal mogelijk is. Ik denk dat er ongelooflijk veel mogelijk is. Ook al ben je niet uitermate getalenteerd. Door consequent goed te werken, hard te werken, maximale inzet, het leven rondom volleybal in te richten. Ja, dus ik neem die spelers allemaal mee in dat proces richting, waar ligt het belangrijkste? Ja, het eind van het jaar. En de Supercup-wedstrijd noem ik al een eeuwigheid een beloningswedstrijd. Ja, niet een prijs, maar een beloningswedstrijd. Een beloning voor het gegeven dat je het jaar daarvoor goed gepresteerd hebt. Dus ik wil mensen opstellen die ik vorig jaar heb laten spelen. Nou, normaal gesproken had Yannick Bak had die wedstrijd gespeeld als Spaanse loper, maar die was geblesseerd. Dus dan kan ik ervoor kiezen om een nieuweling daar neer te zetten. Maar ik kan er ook voor kiezen om dan te zeggen van nou, Niels Lipke, ja, je kan ook wel een beetje aanvallen. Ga jij daar spelen? Ja, dan hebben we ons paas in ieder geval op orde. En dan heb ik jou in ieder geval binnen de lijnen. Ja, want anders dan, nou ja, zet ik Niels als libero neer. Daar kan ik ook voor kiezen. Ja, ik heb er nu voor gekozen om met hem de switch naar paas lopen positie te maken. Het is niet nieuw voor hem. We hebben hem de hele voorbereiding dat ook laten doen. En misschien wordt hij ook wel paas lopen uiteindelijk. Omdat ik ook graag wil werken aan de nieuwe mogelijkheden van spelers. Om eventueel niet alleen onderdelen of elementen van het spel nieuw aan te leren of beter aan te gaan brengen. Maar ook misschien te kijken, misschien is iemand wel geschikt voor een andere positie. En hebben wij daar in de toekomst met het Nederlands volleybal wel een prima speler aan. En als voorbeeld Niels Lipke, Jelte Maan. Jelte altijd libero geweest. En in zijn laatste seizoen dat hij bij Dynamo gespeeld heeft, heeft hij 15 wedstrijden als paasloper gespeeld. Er zat een beetje dwang achter vanwege blessures en moesten van alles. Maar hij speelde ze wel. En we gingen in de winter, Jeroen was erbij, gingen we bij Mazeik spelen. Een soort wintercup. En Jelte die ging ergens aan het eind van de tweede set door zijn enkel. Maar voor die tijd had hij wel in zijn eentje dat hele Mazeik aan gort geslagen. Okay. En toen was de vogel gevlogen. Want die trainer van Mazeik, Vital Heijnen, die dacht, oké, libero, die kan pasen, verdedigen, overname zetten, maar die ook kan aanvallen, ja, en een beetje kan serveren. Dit is een interessante speler voor mij, voor de toekomst. En toen was hij weg. Maar ik denk dat hij een fantastische carrière doorgemaakt heeft daarna als paasloper. Ik vind het hartstikke mooi dat ik daar aan mee heb kunnen werken.
Dus die mogelijkheden hou je ook nog open voor spelers?
Zeker, zeker. Dus er zijn voor jou ook nog mogelijkheden, Jeffrey.
Ik heb 3 jaar lang geprobeerd iedere dag te bewijzen als paasloper. Ja. Die pipe, je weet het als geen ander. Nee, die beter dan wie dan ook.
Daarom. Dus, ja, die ruimte,
surf.
Ja, die ruimte moet er altijd blijven. Om ook op zo'n manier, dus vandaar, dus Niels gewoon als paasloper in de basis. Ja, en als ik angst uitstraal als coach, dan wordt het sowieso niks. Ja, en ik wil geen scheidlaars zijn. Ik wil niet voor angsthaas uitgemaakt worden dat ik niet met mijn spelers durf te
leren. Jij wilt die risico's nemen en die keuzes maken.
Ja, maar ik heb die spelers er toch bij om ze te laten spelen, om ze te laten groeien en beter te worden. Ja, nou, dan moet je ze ook opstellen. Ja, zo
hoe kijk jij daarna als coach, Vera?
Nou, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een libero. Ze vinden wel dat ze kunnen serveren en een pipe kunnen slaan inderdaad. Nee, ja, weet je, het is een mooie gedachte en zo is het ook, weet je. Je moet altijd nieuwe prikkels geven aan spelers of speelsters die in vastgeroeste patronen zitten. Dus die kunnen weer nieuwe dingen aanbieden en andere posities. Ja, dat is lastiger, denk ik. Maar goed, het is wel mooi als je daar de tijd en de ruimte voor hebt. En soms levert het wat op.
Als je kijkt naar de rest van de competitie bij de heren. We zijn afgelopen zondag voor het eerst begonnen met de Supercup. Vandaag, we nemen op zondag op, is de eerste competitieronde geweest. We hebben de stand ook van de ranking van de Eredivisie. Er wordt een top 4 gespeeld. Aan het eind de reguliere competitie, dan komt er een top 4. Zijn dat de traditionele kandidaten waar we allemaal aan denken? Lycurgus, Dynamo, Orion en Limax?
Dat ligt wel voor de hand om zo te denken. Maar er zijn meer ploegen.
Zoals?
SSS Sliedrecht hebben het vorig jaar natuurlijk een groot gedeelte van het seizoen ook heel goed gedaan. En ook daar zijn weer nieuwe mensen aangetreden die hun ambities hebben. En ik snap wel dat die clubs wat minder mogelijkheden hebben als het gaat om de financiën en het uitgebreide programma wat die vier clubs misschien wel hebben. Maar daar zullen ze zich niet door laten weerhouden. En moeten ze zich ook niet door laten weerhouden. Ze moeten vooral er tegenaan knallen. Tegen ons, tegen jullie, tegen Limax. Ze moeten er volop tegenaan knallen en ons gewoon gaan verslaan. Want daar worden wij met z'n allen beter van. Dus ik denk dat er meer kan gebeuren. En als ik kijk naar de wedstrijd PDK Huizen tegen SSS. En SSS kroop door het oog van de naald 2 sets.
Ja.
En dat hadden ze deels aan zichzelf te danken, maar ook aan het gegeven dat PDK-huizen er ja, ook voor ging en ruimte creëerde in sets. Dus ja, weet je, iedereen die in de Eredivisie speelt, die wilde gewoon die wedstrijden winnen.
Ja, dat is mooi, dat zag je ook wel vorig jaar. Dat lag dichter bij elkaar. Je hebt heel lang gewoon de top 3 gehad. Orion Dynamo Lycurgus, daar is Limax dan bijgekomen. SSS deed het in de reguliere competitie heel goed. Sliedrecht heeft eigenlijk altijd al tegen, zeg maar net onder die top 3 aangehikt natuurlijk als vierde plek. En je ziet nu, Vokaas heeft de ambitie om door te tikken. De PDK wil graag naar het linkerrijtje. Zevenhuis probeert weer te investeren. Dus zo zijn er heel veel teams.
Nou, is het zo dat ze... Ze zeggen dat natuurlijk allemaal, maar je moet het uiteindelijk ook wel een beetje waarmaken. Dus je kan wel roepen van ja, we gaan dit doen of we gaan dat doen. Ja, maar je moet daar ook dan ook echt een gevolg aan geven in acties. Ik heb wel eens tegen de Kaasjeik van PDK Huizen, Jan Kools, heb ik gezegd. Jan, jongen, jij moet er gewoon... Jij bent stinkend rijk. Ja, Jan, jongen, echt multimiljonair.
Jan is de hoofdsponsor en de eigenaar van Prima door de Kaas. Die sponsort de ploeg. Zeker, hè, dus, is daar ook de man.
Jan, jongen, ja, als jij je even boos maakt, ja, dan sta je binnen no time, sta je binnen de top 3. Ja, en met een tonnetje of 6-7 per jaar, ja, kan jij gewoon een Europa Cup spelen.
En waarom heeft hij niet geluisterd dat als het zo simpel is?
Ik denk dat hij het opgeslagen heeft. En ik laat me wel verrassen door Jan. Dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren.
We gaan het zien. Tiende ploeg. Jeroen, in de Eredivisie Heren is het talentteam. Al heel lang is dat zo. Hoe ziet dat het project er dit jaar uit en waar wordt de focus op gelegd?
Voor de jongens is het nu... we hebben een behoorlijke verjonging gemaakt. Het team bestaat nagenoeg alleen uit de jonge Oranje Lichting. Daarbij aangevuld nog met 3 van de jeugd Oranje Lichting. Ik denk dat ze het enorm lastig gaat halen. Gaan krijgen in de Eredivisie. Maar dat is voor ons niet het eerste primaire doel. Het doel is om in eerste instantie die jongens fysiek en technisch goed mogelijk te ontwikkelen. Dat ze belastbaar zijn en dat de belastbaarheid omhoog gaat. En vervolgens is het natuurlijk zeer belangrijk voor de jongens om onderwijs en volleybal zo goed mogelijk te combineren. We gaan richting de 22 uur training in de week, inclusief fysiek. In de weken waar er iets minder onderwijs is, proberen we de uren ook wel op te schroeven. Hiermee proberen we echt een vaste basis voor de jongens te geven. Om vervolgens in de Eredivisie of verder zich verder te ontwikkelen. En hopelijk uiteindelijk de stap naar het A-team te maken. Naast dat doel is het natuurlijk ook gewoon het doel om een goede en een mooie uitstroom te hebben richting de Eredivisie. Met onze begeleiding op Papendal denken we dat we extra begeleiding kunnen geven aan studie-intermediair. We hebben een life skill coach, we hebben een fysiotherapeut die in ieder geval vaste uren per dag werkt. We hebben een arts, we hebben een SNC coach. Dus met die begeleiding hopen we dat de jongens de goede zet te geven in de richting waar ze naartoe moeten.
Dus eigenlijk op het vlak van faciliteit en trainingsprogramma is het misschien wel de beste situatie in
Ja, dat zou je Nederland. Dat zou je bijna wel kunnen zeggen. En natuurlijk is dat een heel mooi centrum. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de opleiding niet stopt wanneer ze daar weggaan. En dat we ze moeten helpen bij de transitie richting een Eredivisieclub of uitzonderlijk vorig jaar de transfer van de middenman Sibe Korenblek naar het buitenland. Die begeleiding stopt niet op het moment dat ze uitstromen van talentteam. Dit is een eerste stap en we hebben zowel Eredivisie als iedereen nodig om te zorgen dat die jongens ook uiteindelijk op de goede plek komen.
En hoe kijk jij zelf naar de samenstelling van zo'n team? Want soms wordt er de kritiek gegeven, ja, het zijn hele jonge gasten bij elkaar. Dus die kunnen leren van de faciliteiten die ze krijgen en de trainingstaf en de coaches. Maar van elkaar veel minder, want ja, ze moeten het allemaal nog leren, zeg maar. Je hebt zelf als speler ben je teruggegaan naar Dynamo om daar ook een jonge generatie te helpen. En dus het voordeel van een oudere speler met veel ervaring toe te voegen aan zo'n selectie. Hoe kijk jij daar nu naar, zeg maar, naar die samenstelling binnen het talentteam?
Nou, dat is altijd een lastige discussie. Ik denk dat beide omgevingen namelijk zeer waardevol zijn. Als ik kijk naar mijn eigen carrière, heb ik uiteindelijk nooit een talentteam gehad. In die zin dat ik toen ik de keuze maakte om Eredivisie te spelen, speelde het LM Team Eerste Divisie. Dus voor mij was die keuze eigenlijk vrij simpel. Maar ik had in de zomer bijna fulltime programma met Jeugd Oranje. En daar kon ik mij focussen op de technische ontwikkeling, op de fysieke ontwikkeling binnen een context waar de internationale benchmark omhoog stond. En ik geloof er absoluut in dat fundament je uiteindelijk de tools geeft om uiteindelijk te kunnen presteren binnen een context als een top 3 ploeg, top 4 ploeg. Maar dat je dat op het moment dat je bij zo'n ploeg komt direct kan, nee, daar ben ik ook van overtuigd. Dat kon ik ook niet. Ik heb het geluk gehad in mijn eerste jaar dat ik geholpen werd door de oudere spelers. Maar ik kon niet vanaf het eerste moment de juiste wedstrijden op de juiste manier spelen. En daarbij moeten we ze helpen. En daar hebben we iedereen voor nodig. Om te zorgen dat die jongens na de uitstroom talentteam op een goede plek terechtkomen.
Oké, okay, en zo zien de mannen daar dus uit. De dames hebben een ander model. Die spelen niet in de competitie. Afgelopen jaren al niet. Hoe ziet dat er komend jaar uit? Het is een hybride model tussen club en Papendal.
Ja, dat is een hybride model waarbij we de meiden 3,5 dag op Papendal hebben. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. En vervolgens donderdagmiddag, vrijdag en in het weekend zijn ze bij de clubs. En daar hopen we eigenlijk beide werelden samen te brengen. Waarbij ze dus hun eigen plekje moeten veroveren binnen de club. En in het weekend moeten strijden voor het kampioenschap hopelijk. Maar waarbij ze wel binnen de context van Papendal met de faciliteiten de focus kunnen leggen op de technische en de fysieke ontwikkeling. We hebben dat vorig jaar geïnitieerd, of het overleg geïnitieerd met Eredivisieclubs. En het mooiste wat ik eigenlijk daar van herinneren is dat we uiteindelijk consensus kregen ook in de toegevoegde waarde van Papendal, maar ook in de toegevoegde waarde van de clubs. Dat we aan het begin staan van een periode van dit model, dat is ook duidelijk. We hebben ook nog niet het gewenste aantal deelnemers. Het liefst willen we...
Hoeveel zijn het er? Hoeveel
momenteel hebben we 9 vaste deelnemers. Overigens superstoer dat de meiden dat zo gekozen hebben in een tijd waar het nog best onzeker was of het allemaal doorging. Maar we merken nu dat we langzamerhand wat meer meetrainers ook gaan krijgen. En het is ons alles aangelegen om te zorgen dat die meiden een mooie ontwikkeling krijgen dit jaar. En ik hoop eigenlijk iedereen die wij binnen hebben, dat ze ook uiteindelijk voor de finales gaan strijden. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel wat je gaat hebben. Maar als je het hebt over de toegevoegde waarde van Papendal, hebben we dat met de club zo kunnen benadrukken dat het met name de tijd is die we kunnen besteden aan het technische en het fysieke vlak. En daardoor de basis kunnen leggen voor het fundament richting de top.
Hoe kijk jij naar, Vera, heb je speelsters die in jouw team die hier deel uit van maken? Of hoe kijk jij naar dit hybride model?
Nou ja, weet je, het is een nieuwe oplossingelijk een nieuw model wat in het verleden anders was. Dus ja, weet je, het is echt te vroeg om daar nu iets van dus het is een mooie opzet voor die meiden zelf, hè, voor talenten zelf, om alle faciliteiten te krijgen die je kan hebben. En ik ben, en heb ik al eerder over uitgesproken, dat ik ook vind dat je in een team moet zitten waarbij er verschil is in hiërarchie en leeftijd, en omdat je daar ook van leert. Dus als je die twee dingen zou kunnen mixen, ja, dan zou het kunnen zijn dat dat helpt. VV Utrecht die heeft geen speels erin, omdat die gewoon een andere doelstelling hebben. En geen speels.
Meer maatschappelijk georiënteerd.
Ja, zeker. Dus en geen talenten. We zijn wel druk bezig met talentenontwikkeling, maar niet nu nog niet op dit niveau.
Oké. Okay. En als je kijkt naar de damescompetitie, Supercup gewonnen door VC Sneek van Sliedrecht Sport. Een week later wist Sliedrecht alweer revanche te nemen. Afgelopen weekend stunte promovendus Somas Activia door met 3-1 te winnen van Sedoza. We hebben 3 speelrondes gehad. Wat zegt de stand? Zegt het al iets over de verhoudingen binnen de Eredivisie dames? En wat zijn die verhoudingen?
Nou ja, het zegt in ieder geval dat velen van elkaar kunnen winnen. Het zegt dat het dringen wordt om bij de eerste 4 te komen. We zijn nog maar bij de derde wedstrijd. Dus ik denk dat er heel veel van elkaar kunnen winnen. Ik denk dat er zeker 6 ploegen voor die 4 plekken gaan. Dus het is mooi dat het aan elkaar gewaagd is. Ik denk dat het niveau ook omhoog gegaan is. Dus dat is mooi. Dat betekent dat je dus veel ook attractieve wedstrijden krijgt in de Eredivisie. Dus het allemaal niet duidelijk is van tevoren. En dat, ja, dat maakt dat het een leuke competitie is.
En waarom zie je dat? Waarom merk je dat? Dat het niveau hoger is? Zit dat in?
Nou, ik bedoel, als je dus veel ploegen zijn die aan elkaar gewaagd zijn, gaat het niveau in de wedstrijd omhoog. Weet je, als er een paar jaar geleden was het duidelijk verschil tussen de bovenste 3-4 ploegen en de rest. En dat gat lijkt nu kleiner geworden te zijn. Dus dan krijg je dat je attractieve wedstrijden krijgt, waardoor je dus meer publiek kan krijgen en dat het leuker wordt eigenlijk.
En even een vraag, Vera. Ja, want jij bent into de vrouwenvolleybal. Jij weet er zeker meer van. En is het niveau van de ploegen bovenin, is dat vergelijkbaar met jouw Sliedrecht van 3-4 jaar geleden? Of doen die daarvoor onder?
Nou,
eerlijk antwoord, hè? Want jij weet het. Ja, want je hebt daar elke dag gestaan met de vrouwen van Sliedrecht. En je hebt die prijzen allemaal gewonnen. Je hebt die hoofdprijzen gewonnen, kampioenschappen. En gaan die ploegen die, waar je het nu over hebt, die 4, 5, 6, komen die daar in de buurt?
Ik denk dat Sneek zeker in de buurt komt. Die was toen steeds derde en die of tweede. En die hebben dat uitgebouwd. Zijn bij elkaar gebleven, hebben het uitgebouwd, trainen meer. Mooie structuur gecreëerd. En dan in mijn Sliedrecht tijd en ook al een paar jaar daarvoor was Sliedrecht eigenlijk de ploeg die een van de weinige ploegen die het heel professioneel aanpakte qua programma, qua financiën, qua wedstrijden. En dan is het ook een hele andere competitie krijg je dan als er eentje echt bovenuit stikt boven de rest. En dan krijg je ook dat je ook ploegen tegenover je treft. Die denken, we moeten tegen Sliedrecht, nou, dat wordt niks. Zeg maar, die zetten dan een B-team in of wissels in of wat dan ook.
We zijn toch slabjanen, dus dat weet ik ook niet.
Ja, daar kun je wat van vinden. Maar dat is dus nu niet zo. Ja. En dus qua spanning is het meer, is het beter. En ik vind het mooi dat ook, weet je, Zwolle ook traint ook veel, zeg maar, wil veel doen. Dus er zijn meer ploegen die naar boven kijken.
En misschien spannender en daardoor wel beter in de zin, want ik snap wat jij bedoelt, misschien is de kwaliteit, je kan zeggen, iedereen is omhoog gegaan met elkaar of iedereen is gewoon dichter bij elkaar gekomen in de middenmoot ten opzichte van daarvoor. Maar ik denk wel dat als je zoveel teams dicht bij elkaar hebt en die wedstrijden spannender zijn, dat ook beter is voor de speelsters om zich te ontwikkelen. Omdat je, er zijn meer potjes interessant dan hiervoor, zeg maar. Nou, hetzelfde bij de mannen.
Ja, omdat je dus meer van wedstrijden kan leren van vijf zetters of wat dan ook, winnen of verliezen. Of weet je, als er dan. En dat als het allemaal niet zo duidelijk ligt. En dat helpt, denk ik, in de ontwikkeling van de Eredivisie, maar ook van speelsters zelf.
Ja, maar dat bedacht ik zo net. In de tijd dat jij coach bij Sliedrecht was, wilden al die Nederlandse jonge speelsters allemaal naar jullie toe?
Ja.
Of moest je er ook nog wel eens hard voor werken om ze daar te krijgen?
Nee, ik heb zelden iemand hoeven te bellen.
Deed je het op zijn Belgisch?
Dat weet ik niet.
Hebben jullie het een beetje meegekregen? Zeg ik nu iets wat jullie niet weten?
Nee,
daar is nu heel veel gedoe over Gert van den Broek.
Ja.
Die is daar weggestuurd voor grensoverschrijdend gedrag. En daar is nu een heel artikel van in de krant. Ik kan het niet heel goed benoemen, maar we kunnen wel later even in beeld brengen. Want hij was ook coach van Asterix AVO Beveren, topclub en de topsportschool. En hij had verschillende functies. En hoe hij heel veel speelsters doorsluiste met een soort van angst aanpraten. Van ja, je moet naar mijn club komen, want anders.
Nou, op het moment dat een bondscoach coach is van een clubteam in de Eredivisie, dan krijg je oneerlijke concurrentie, zeg maar. Ik ben nooit bondscoach geweest, dus dat was het niet. Maar het was wel zo dat speelsters daar naartoe wilden gaan, omdat daar het beste programma is. En dat je daar de grootste kans had om kampioen te worden van Nederland. Over Gert van den Broek, want daar weet ik wel inderdaad van alles van. Is het, als je beticht wordt van grensoverschrijdend gedrag, is het gewoon terecht dat je, volgens mij eventjes niet meer kan.
Nee, dit ging meer om speelsters aantrekken.
Ja, maar op het moment dat jij met heel veel kracht en macht jouw positie gaat uitspelen, ja, dan ben je gewoon ook oneerlijk qua concurrentie enzovoort.
Ja.
En dat hebben we in Nederland niet. We hebben ook tijden gehad dat er coaches waren die coach waren van Jong Oranje. Ja, dat jij dan als talent naar die coach gaat, omdat je dan hoopt dat daar meer die geselecteerd wordt of makkelijker geselecteerd wordt. Ja, daar is ook wel in het verleden, daar zijn al eens afspraken over gemaakt. Weet je, dus daar moet je ook niet aan beginnen, denk ik.
Mooie brug naar het Nederlands team. De volgende onderwerp. Maar eerst een nieuw onderdeel in onze show, de TVV-challenge. Iedere maand vragen we een Eredivisie-team om een uitdaging te bedenken voor onze kijkers en volgers. Lukt het jou thuis om deze uitdaging goed na te doen? En wil je een gloednieuw paar volleybalschoenen van winnen van onze sponsor volleybaldirect.nl voor jezelf en een abonnement op 1000 drills voor jouw team? Vul jezelf dan tijdens het uitvoeren van deze challenge en stuur je video naar ons op. Van alle inzendingen kiezen we een volgende aflevering een winnaar die voor zichzelf een gloednieuw paar schoenen mag bestellen. Let dus goed op.
Dag kijkers en luisteraars van Tijd voor Volleybal. Mijn naam is Wes Bleker. Ik speel bij Eagles Bitten Orion als libero. En vandaag heb ik een mooie challenge voor jullie. Doe je deze goed na, dan kan je schoenen winnen bij Volleybal Direct. Dus let goed op. Draai hem eerst op één vinger. Dat gaat goed. Draai hem ook op je andere vinger. En zo hou je dat vol. Lukt dit je? Stuur dan de video naar Tijd voor Volleybal. Tag hun erin. En wie weet win jij gratis schoenen.
Yes! Hij is niet makkelijk, hè? Maar Mats was blij dat hij ook gelukt is. Hij zei, ik vroeg het hem, hij zei, hij heeft er 6 keer over gedaan. Dus vind ik nog best knap, ja. Dus je weet het, wil jij dus een paar volleybalschoenen naar keuze winnen en denk jij deze challenge goed uit te kunnen voeren? Film jezelf of laat jezelf filmen. Plaats het filmpje op social media. Tag Tijd Volleybal en Volleybal Direct en kijk over 2 weken naar de volgende aflevering. Want dan kiezen we de winnaar. Dan over naar de zomer van de nationale teams. Laten we beginnen bij de Oranje Dames. Met een vernieuwde selectie begonnen de volleybaldames aan de zomer. Revelaties als Nova Maring, Sarah van Aalen en Florien Racing maakten indruk op het wereldtoneel. Meteen in de tweede week van de VNL was er al een verbetering van het spel merkbaar. Het niveau bleef stijgen en op het EK werd een bronzen medaille behaald door tegen Italië te stunten. Plaatsing via het OKT werd niet behaald, maar met een 10e plaats op de wereldranglijst staan de volleybaldames er goed voor. Ik sprak bondscoach Felix Kozlowski in Bellen met het Buitenland, mede mogelijk gemaakt door Building Retail.
Did the summer meet your expectations of the national team?
Oh, I mean, actually, it went basically even better than we thought in the beginning of the summer. I mean, we started with a first week of VNL that was actually also was difficult for sure because we were missing still a lot of players. But on the other side, was an perfect start and amazing opportunity to bring just new players like Yulin, like Nova. Alice could be take their first experience again on playing on international level. So that was an amazing opportunity for us. And then from week 2 and 3, we were starting quicker as I expected to increase our level of playing, adding also some new players. Then I think we were using good the time between VNL and European Championship to get ready for the second part of the summer. And I think the girls, I must say they worked really, but it was really a pleasure to work with them. Every time, every day they come for practice, they really, you can see they're hungry to get better. They're hungry to work. And that for sure makes our life as coaches, it really in a really easy way. And we were really enjoying that time and trying to increase again our level of volleyball and trying to stabilize everything what we already started in the VNL. Then we had the European Championship where of course we knew that we have a good opportunity to enter into the semifinals if we are doing our job stable on a good level with a good focus. And to be honest, in the end, I must say that the team did it also in a perfect way.
And how did you, you made the choice to go with 3 setters, which is unusual. Normally, most of the times you take 2 setters. You took 3 setters also to take in Laura with the group, to keep Laura Dijkman with the group. Are you happy with that decision? How did that turn out? How do you reflect on that?
We had some doubts before making that decision, but we were thinking about when we were making the roster for European Championship and basically also for Olympic qualification, we were always thinking like, okay, who can add what to the team and what can go to help us in the competition in which kind of situations that we are going maybe to face on. And after we had this conversation and we took a lot of time for making this decision, actually, we came out to the point that we said like, okay, we have 3 setters that all of these 3 has something different and something very special that they can add to this group, and something also very important that they are going to add to this group. And yeah, that's actually the reason why we decided then, okay, we maybe a little bit unusual, we go with three setters. But I must also say that all this, that Laura and Britt and Sarah together, they were really making an amazing job together, because also, of course, also for them it's unusual to go in free and to practice in free. And yeah, but after a little time, it started to felt like really normal for us, and we were really fine with it. And we were managing the practice, and we had the roles for them that they had to be in with in their competition. And then it, yeah, it doesn't feel as unusual anymore, actually.
Vera, afgelopen seizoen hebben we je ook te gast gehad in Tijd voor Volleybal. Toen hebben we het ook gehad over de positie van bondscoach die toen vrijkwam toen Avital Selinger wegging. Daar had jij je mening over wie dat dan, of hoe die dan ingevuld zou moeten worden. Hoe kijk jij naar de prestaties van het damesteam deze zomer en ook de prestaties van Felix?
De prestaties van het damesteam denk ik dat het grotendeels goed gedaan hebben. Het is mooi om te zien dat we weer fris, modern volleybal spelen. Mooi om te zien dat er nieuwe speelsers, jonge speelsers erin gekomen zijn. Andere ideeën van volleybal, zeg maar, attractiever, sneller. Wat ik natuurlijk altijd naar kijk is naar de setting. Dus dan vind ik het mooi dat Sarah van Aalen, die ook naar een topclub gaat in Europa.
Vaak de bank en al de Supercup gewonnen.
En wat nog nooit gebeurd is, hè? Dus in Nederland, dat een Nederlands spelverdeelster naar zo'n topclub gaat. Dus dat betekent dat je de komende jaren daar onwijs veel plezier van kan hebben. Dus dat vind ik mooi. En ook mooi om te zien dat daarvoor gekozen wordt. En
wat vond jij van de keuze om drie spelverdelers mee te nemen naar het EK?
Nou, dat is bijzonder. Laat ik dat zeggen. Het gebeurt niet vaak. Ik heb erover nagedacht. En dus voor de hand liggend is het dat één van die drie... alle drie hebben ze een andere taak en een andere rol, denk ik, in het teamproces. En mijn aanname, maar daar ben ik misschien slecht voor ingevoerd. Mijn aanname is dat Laura Dijk maar de leider is, zeg maar, van dit team. En dat het heel fijn is om haar, en ook als meest ervaren vrouw, om haar erbij te houden. En Britt en Sarah hebben natuurlijk beide hun eigen kwaliteiten. En Sarah is een hele jonge spelverdeelster. Dus dat betekent dat de stabiliteit soms op belangrijke momenten soms wisselend kan zijn. Wat overigens wel meeviel.
En dus veel nieuwe speelsters in de selectie. Wie is jou verder opgevallen deze zomer?
Bijvoorbeeld, weet je, het feit dat Marit Jasper in het team komt, die al jarenlang speelster is van het nationaal team, rondjes achterin mocht doen. Het heeft ermee te maken dat Sarah van Aalen speelt, omdat zij zoveel snelheid kan geven aan een bal, waardoor er veel meer aimblocks en afwisseling is. Waardoor ook een relatief kleinere speelster als Marit gewoon scorend...
Dat levert haar een voordeel op, zeg maar, waardoor zij dus beter kan renderen.
Omdat Marit een goede paas heeft, krijgt Sarah alles in de handen, waardoor dat snelle spel gespeeld kan worden. En kan je dus een relatief kleinere speelster in het veld houden, zeg maar, hebben. En dat vind ik een mooie ontwikkeling. Dat is me opgevallen.
Jeroen, bronzen medaille op het EK, ver boven verwachting, zegt Felix. Hoe kijk jij naar?
Ja, dat ben ik er wel met hem eens. En dan gaat het mij niet zozeer om de poolfase, want ik denk dat we daar alleen tegen Frankrijk een relatief geduchte tegenstander hadden. Klein beetje kritisch ook wel, denk ik, dat we de halve finale tegen Servië er meer uit hadden kunnen halen. Achteraf... is het altijd makkelijk praten, maar ik denk dat dit soort momenten voor het team heel, heel herkenbaar gaan zijn. Van shit, het had echt aan ons eigen spel te maken dat we verloren van Servië. Dus dat een kleine kritische noot, maar dat je de volgende dag of twee dagen later in dit geval tegen Italië wel wint. Heeft denk ik ook wel met het karakter en het werk wat je deze zomer erin hebt gestopt. Het geloof wat die meiden hebben gehad. Jij benoemde het al vanaf de tweede week 4-0. Waarbij je een brede maar jonge selectie hebt. En die denk ik toch misschien nog een stukje zonder verwachting kunnen spelen. Overigens vind ik dat ze die wedstrijd tegen Italië zeer netjes hebben uitgespeeld. En Vera noemde haar al, Marit Jasper was daar van enorme waarde. En naast haar wil ik ook nog iemand anders uitlichten. Ik vind Indy Baaiens daarin zeer gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van vorig jaar zie je eigenlijk de meiden die langs de kant hebben gestaan, hebben grotendeels dit jaar in het veld gestaan. En ik denk zeker door het snellere spel, maar ook een stukje turf van Sarah van Aalen, dat een aantal meiden daarvan zijn gegroeid. Waaronder vind ik een Indy Baaiens die regelmatig een topscorer van het veld afkwam. En ik denk dat die nog een mooie toekomst voor haar heeft.
En met deze
als ik nog wat mag zeggen.
Ja, zeker.
Wat mooi is om te zien, hè, dat klopt. En Indy Baaiens is echt een duidelijke die mooie stappen gemaakt heeft. Maar wat mooi te zien is dat er ook veel meer plezier in het volleybal is gekomen. Veel meer luchtigheid in het team lijkt gekomen te zijn. Dus dat, weet je, een wisseling van trainer helpt dat helpt vaak, zeg maar. Dat je een andere aanpak krijgt, waardoor er nieuwe prikkels ontstaan. Maar ook lijkt er heel veel van ze afgevallen te zijn. En als ik naar Celeste Plak kijk bijvoorbeeld, dan denk ik aan die uitstraling te zien dat hij meer plezier in het volleybal heeft dan het jaar daarvoor. Wat haar dus heel veel brengt. Zeg maar. En dat is alleen maar een voorbeeld. Dus dat is ook een goede ontwikkeling. En dat is ook goed wat deze bondscoach dus heeft gebracht. Dus moderne volleybal, maar ook weer plezier.
Ja, en met deze resultaten van deze zomer 10e plek op de wereldranglijst. Goede uitgangspositie voor de kwalificatie via de ranglijsten op Parijs 2024. Wat zegt het Jeroen, die finale gaat belangrijk zijn aan het begin nog steeds om dit vast te houden? Hoe kijk jij ernaar?
Ja, het is de 4-0 poolfase. Je hebt 12 wedstrijden om deze positie te bouwen. En die gaat cruciaal worden. Hoe gek het ook klinkt, de loting gaat ook wel bepalen hoe ons verloop gaat worden. Om een voorbeeld te stellen, als je in de eerste week van de 4-0 een aantal toplanden treft die al gekwalificeerd zijn, ga je wellicht veel punten halen tegen teams die misschien nog niet hun beste speelsters hebben opgehaald. Dus ook daar zit nog een factor toeval in.
Maar dat zal op zich iedere tegenstander overkomen.
Dat klopt. Maar ik denk dat de 4-0 voor de teams die gekwalificeerd zijn echt als aanloop naar de Olympische Spelen gebruikt gaat worden. Daar waar voor 4, misschien 5 teams het do or die gaat worden. En dat gaat wel verschillende dynamieken opleveren, denk ik. Dus er zit een kleine factor toeval in. Maar ik denk als we kunnen zorgen dat we de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt afgelopen zomer, met toch ook een moeilijk OKT-toernooi, waar je toch ook alweer voor een plek voor de Olympische Spelen hebt gespeeld en ook die ervaring weer in de rugzak hebt, kijk ik absoluut met vertrouwen tegemoet dat we in de 4-0 deze plek kunnen blijven bouwen.
Dan over naar de lange mannen. Aan het begin van de zomer ook de uitstekende uitgangspositie van 10 op de wereldranglijst. Met de sterke Volley Nations League, waar net niet de Final 8 gehaald werd, begon de zomer goed. Hierna volgde een topprestatie met de 5e plaats op het EK nadat de lange mannen in een zinderend duel het loodje moesten leggen tegen Italië. Maar een dieptepunt werd bereikt tijdens het Olympische kwalificatietoernooi in China. Nederland wist maar 2 van de 7 wedstrijden te winnen en verloor onder andere van Canada, België en Bulgarije, die lager op de wereldranglijst stonden. Van de 10e plaats zijn de lange mannen teruggezakt naar de 13e plaats, waardoor de kansen voor Parijs kleiner zijn geworden. Het toernooi bracht niet waarop voorafgaand gehoopt was, maar de kans op deelname aan de Spelen van Parijs 2024 is nog niet verkeken. 2 weken na het toernooi maken we de balans op, samen met Jeroen. Jeroen, wat valt er te zeggen over deze zomer? Het is een beetje een domper die bij iedereen, denk ik, is ingeslagen. Wat valt er nog over te zeggen?
Een domper vind ik nog zacht uitgedrukt. Teleurstellend. Zeer teleurstellend. Ik denk dat we toernooi, dat we fysiek fris waren. Ik denk dat we mentaal, net zoals ieder ander team, het lastig hadden. Aan het einde van de zomer. Met een nieuw systeem voor de World Ranking heeft de hele zomer elke wedstrijd voor onze finale gebleken. En dat heeft goed uitgepakt, want we hebben uiteindelijk een mooie 10e plek weten te behalen voor het OKT. eerste wedstrijd tegen Canada kom je 2-1 voor. Met niet goed spel. En dat hebben we niet door weten te drukken. Vervolgens tegen Mexico was... achteraf gezien heeft Mexico alles verloren. Dus het was eigenlijk een fijne tegenstander om wat ritme op te doen. En tegen België zijn we zwaar door de ondergrens heen gezakt. En daar is veel over gesproken tijdens het toernooi. Ik denk dat we enige reactie hebben laten zien tegen Bulgarije, maar dat was niet genoeg. Tegen China met vechten en strijden hebben we hem gewonnen. Maar wat ik daar gezien heb, is dat een aantal jongens die waren volledig op en leeg. En na twee verliespartijen tegen zowel België als Bulgarije was het voor een aantal jongens die al zo lang richting de Olympische Spelen kijken. En vechten voor een plekje. Zwaar teleurstellend en zeer moeilijk om op dat moment op die positie de volgende dag weer met de frisse neus te staan.
Op in fysieke zin of in mentale zin?
Ik denk met name mentaal. We hebben het in het begin van de uitzending al over gehad. Fysiek gezien kan het zo zijn dat je de laatste drie wedstrijden met knieën op de ijs zit. En over anderhalve week of anderhalve week later dat je 36 punten binnenslaat. Ik denk dat we de fysiek gezien op zich goed voorstonden. Maar we moeten niet vergeten wat voor druk het meebrengt om elke wedstrijd en finale te laten zijn. Die punten die je moet behalen, omdat dat in mijn ogen een zeer realistische kans was om het via deze weg te behalen. En dat heeft aan het einde onze kop gekost. Denk ook wel een klein beetje de breedte van de ploeg. We hebben, als je puur naar de diagonaalpositie kijkt, heeft niet meer tot de laatste drie wedstrijden eigenlijk alles gespeeld. Achteraf kan je zeggen dat hadden we anders moeten doen. Maar goed, in die wedstrijden in de 4NL en het EK hebben we hem ook nodig gehad.
Ja, want Herman Meppelink zei in de Telegraaf, die zei best hard dat er foute beslissingen zijn gemaakt gedurende de zomer, is duidelijk. We hadden het achteraf anders moeten aanpakken. Er is nu te veel op de schouders van een te kleine groep terechtgekomen. En hij zei over niet meer, hij had achteraf in de Volleyball Nations League meer rust moeten krijgen, zodat hij niet uitgeput zou zijn tijdens het Olympische kwalificatietoernooi. Dat wordt vaak gesuggereerd, van had je hem niet eerder kunnen sparen in de zomer. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen van ja, de wedstrijden die je dan bijvoorbeeld eventueel zou verliezen omdat je een zwakker team hebt, die kost je ook punten voor de wereldranglijst. Had het geholpen?
Ik denk exact wat jij zegt. Voor mij is het eigenlijk, als je naar het begin van de zomer kijkt, hadden we onszelf af moeten vragen. Hebben we eigenlijk een keuze gehad? Als je naar het team naar België kijkt, die op het nippertje de ticket niet heeft behaald, die hebben via de World Ranking geen kans.
Dus die hebben alles op dit toernooi gezet.
En die hebben alles op dat toernooi gezet. En ik denk dat wij begin van de zomer, tuurlijk heb je een keus. Maar die World Ranking was voor ons zo belangrijk. En dat maakt dat systeem zo belangrijk dat je elke dag op je top wil zijn. En in het begin hebben we enigszins pech gehad, ook wel met blessures, met het wegvallen van Thijs de Horst in het begin van de periode. Wouter die wat later bij ons aansloot. De keuze is gemaakt om uiteindelijk Wouter te maat om op de paarse lopen te zetten. Bewust ook om te kijken of we daar wat meer kwaliteit konden brengen om die laatste stap te gaan maken richting echte top.
Heeft dat gebracht waarop gehoopt werd?
Nou ja, kijk, uiteindelijk kan je natuurlijk naar kijken. Heeft hij uiteindelijk op de paarse lopen gebracht wat hij op de diagonaal eventueel had kunnen brengen? En dat is achteraf natuurlijk gezien. Ik denk dat hij wel extra dynamiek op de paarse looppositie heeft kunnen brengen. Maar te weinig tijd heeft gehad om daar een stabiele factor in te laten zijn. Nou, naar dat soort keuzes gaan we absoluut kijken. En gaan we absoluut evalueren. En daar zitten we nu midden in dat proces.
Redbert, hoe kijk jij naar de zomer van de heren?
Ja, kijk, ik heb vandaag aan mijn collega trainer van Lycurgus, Arjan Thij, beloofd dat ik hier geen uitspraken ga doen die schadelijk zijn. Zowel niet voor mij, voor hem, niet voor Jeroen, niet voor jou, Jeffrey, ja, en niet voor het Nederlands volleybal.
Je gaat je inhouden.
Nee, dus ik kan hier gewoon helemaal niks over zeggen, dat snap je wel. Kijk, ik vind altijd ergens iets van. Altijd. En ik heb Wouter de Maat in mijn team gehad in Zwolle. En ik heb Wouter de Maat zich zien ontwikkelen tot een fantastische diagonaal die in Turkije in staat is geweest om meerdere jaren achter elkaar die ploeg naar het kampioenschap te slaan. En dus ik zou zeggen, Wouter de Maat lekker op diagonaal houden, want die is daar het beste. En al die jaren heeft Thijs de Horst aan de linkerkant gespeeld. Hè? Dus, maar dat zijn de keuzes. Zoals ik daar straks al zei, van, ja, ik switch ook met posities met spelers. Laat ze ook andere dingen doen. En dus dat zijn ook de keuzes die natuurlijk een coach altijd mag maken. Maar met zeg maar, een geblesseerde Niemeer of een Niemeer die misschien... op is omdat hij mentaal elke dag zich weer moet opladen. Nou, dan is Wouter de Maat denk ik een perfecte vervanger daar. Tenminste, zo zie ik dat. Maar ja, ik ben er ook niet bij geweest. Ik heb
ja, maar dat
de,
is misschien
staan.
Ook nu lastig achteraf zeggen. In de zin van, ik denk dat op voorhand de keuze dan gemaakt wordt om te zeggen, ja, we willen het liefst eigenlijk Wouter en niet meer zijn top te jagen.
Nee, dat snap ik. Dat is helder. Dat die en... gedachte heeft geleefd. Ja, maar daarvoor is het natuurlijk wel kort dag. Ja, want je gaat iemand die al 10 jaar diagonaalspeler is en daar uitermate goed rendeert, die ga je naar een andere positie halen.
Ja, maar dat is nu achteraf. Want als niet meer het wel had volgehouden en het goed had gedaan, dan heb je Wouter op de bank. Dat is de situatie die je eerder hebt gehad.
Tuurlijk.
En dan is dat die tekortkoming wil je zeg maar passeren.
Snappen we natuurlijk allemaal. Ja, het gegeven is dat je kunt constateren dat een ploeg als Duitsland alles op dat toernooi gegooid heeft en zich geplaatst heeft. De Belgen hebben ook alles op dat toernooi gegooid. Die zijn zo suf geweest om de laatste wedstrijd met Bulgarije 2 sets, allebei met 2 punten verschil te verliezen, waardoor ze zich niet geplaatst hebben. En uiteindelijk heb je nog een kans nu, omdat Cuba zich niet geplaatst heeft. Omdat de wedstrijd tussen Italië en Brazilië gunstig gevallen is. Was die de andere kant op gegaan, dan had Cuba zich alsnog geplaatst. En dan was je die plek al kwijt geweest en dan had je al geen kans meer gehad. We hangen onszelf op. We zitten vast. En niet meer moeten doen. Dan draaien we een beetje met de paarse lopers. En we kunnen misschien af en toe nog eens iemand anders op het midden zetten. En dat is het dan ongeveer. En misschien hebben we ook gewoon niet meer dan dat op dit moment. Weet je, soms moet je ook gewoon eerlijk zijn van dit is wat we hebben. En dan hebben we ook gewoon misschien niet meer dan dit. En dan zijn we van 14 naar 10 gegaan en nu gezakt naar 13. En is dat ook ongeveer onze plek? Ik denk ook dat dat zo is. Ja, als je kijkt naar de breedte van wat we aan Nederlandse topspelers hebben. Bij welke topclubs spelen er nou Nederlanders? Maar dat is natuurlijk in de tijd dat we Olympisch kampioen werden, speelden alle spelers van dat Nederlands team die in de basis stonden, allemaal bij internationale topclubs. En dat aantal is natuurlijk kleiner. En dat is een afspiegeling van hoe je er als land ongeveer voor staat.
Ja, wel inhaken, Vera.
Nou, het is natuurlijk een utopie. Ik hoor Jeroen zeggen, ja, ik weet niet of we een keuze hadden. Het is natuurlijk een utopie om te denken dat als je 1 supervolleyballer in je team hebt, zeg maar, dat die en de VNL en de EK en de OKT goed kan zijn. Ja, want zo'n piekmoment kan je nooit zo lang...
Zes weken, toch? Dan ben je er wel zo'n beetje.
Ja, dan kan je nooit zo lang uitsmeren. Dus dat betekent... Ja. En natuurlijk is het zo dat een land als België het dan niet redt, zeg maar. Omdat die alles op één ding gegooid hebben. Ja, en daar komt ook heel veel druk op te staan als je alles richt op
Maar die Duitsers hebben dat wel gedaan, hè?
Precies. Dus het is een keuze.
Die hebben geëxcelleerd.
Dat is een keuze, maar het is echt... Je kan niet verwachten van 1 speler dat hij zo lang, zo'n heel zomer top is. Dus je had hem in bescherming moeten nemen, dat denk ik.
Nou ja, het is ook leergeld wat je natuurlijk ergens betaalt. Maar ja, dat wil je natuurlijk niet als je kan kwalificeren of als je een duikeling op de wereldranglijst maakt. Dan wil je geen leergeld betalen. Ik bedoel, het gaat niet over een potje in de Eredivisie en volgende week spelen we er weer eentje.
Ja, dit is een cruciaal moment.
Zeker.
En dus, achteraf kunnen we er van alles van vinden natuurlijk. Daar gaat het altijd over. Maar het is wel zo dat je niet... Kijk, als je gewoon een team hebt wat je door kan wisselen, wat je gewoon kan gebruiken, als je de hele tijd, en als ik heb gezien, ik heb niet alle wedstrijden gezien, ook niet, maar als je wat ik heb gezien, speelde hij echt heel vaak. Dus vraag
ja, en die toplanden echt, die kunnen zich dat permitteren.
Echt
omdat,
veel nodig is ja, in de zomer.
Die toplanden, die hebben natuurlijk een tweede en een derde en misschien nog wel een vierde, ja, die allemaal net zo goed zijn, ja, of ongeveer even goed. En ga je in Polen kijken en dan kan je gerust 16 middenmensen vinden die allemaal beter zijn dan de beste Nederlander. Hey, maar ongeveer. Ja, ik stel het heel zwart-wit. Nee. Maar er zijn er wel in ieder geval 5 beter.
Meer keuze.
Ja, dus die kunnen altijd nog een beetje roleren. Die kunnen zeggen van, nou ja, we gaan naar Canada. Laten we er eens even een paar thuis laten, zodat die geen jetlag oplopen of zo. En die gaan dan trainen en dan kunnen ze een beetje tot rust komen. Ja, dat is het voordeel van die toplanden. En wij hebben gewoon niet genoeg spelers van dat kaliber.
Als we dan vooruitkijken, de kwalificatie is nog mogelijk, maar moet via de wereldranglijst. We staan nu 13e. De 9e plek is nodig, anders dan bij de dames, omdat er één team van onder, zeg maar, de kwalificeert en er één plek minder vrij is via de wereldranglijst. Finale aan het begin van de zomer, die 3 weken gaan ook weer cruciaal zijn, hè Jeroen?
Ja, dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als bij de dames. Het wordt cruciaal nou, je ziet al, het is ongeveer een gat van 40, 50 punten. En dat is echt heel groot. En dat is echt heel
ja, want
groot.
Het gaat om het gat tot Servië, dus die 9e plek, die moet je eigenlijk overnemen.
Ja, en daar waar je bij de dames eigenlijk, denk ik, het zelf in eigen hand hebt, verwacht ik dat bij de mannen niet zo. En toch maakt die ene kleine kans die we hebben op de Olympische Spelen dat vuur nog levend. En ik snap dat het absoluut nu nog kort tijd is om te zeggen, we gaan ervoor en we gaan zorgen dat we het gaan halen. Maar ik heb de absolute hoop voor dat als we straks in april weer beginnen, dat iedereen zich realiseert dat we die droom nog steeds met z'n allen hebben. Dat dit een unieke kans is, ook al is die zeer klein geworden naar een iets teleurstellend verloop van het OKT.
Wil je nog iets toevoegen, Redbad?
Nou ja, kijk, we hebben misschien toch iets kunnen leren. Het monitoren van die spelers die in allerlei andere landen zitten, hè, want het merendeel hebben we natuurlijk niet meer een eigen huis. Hè. Jij speelt in Nederland, jij zit daarbij. En misschien dat er nog een enkeling vanuit Nederland in die groep zal zitten volgend jaar. Maar die spelers die zitten in andere landen en die spelen allemaal competitie. Nou, hoe kun je vanuit Nefobo kant, technisch beleid, het zo monitoren dat die spelers niet opgebrand zijn op het moment dat die VNL die paar weken daar aanstaande zijn. Want Niemeer moet weer om het kampioenschap spelen, ik noem maar iets. En die moet misschien wel halve finale of finale Champions League spelen. Of Wouter ter Maat of iets dergelijks, hè, met Benny Tuinstra. Dus ja, dat je die spelers, ja, hoe kan je dat... Hè, want ik snap ook de clubbelangen. Die trainers die daar zitten, die denken, ja, ik stel niet meer gewoon op. Ja, de groeten met je gedoe over doordraaien of wisselen of zo. Ik moet gewoon winnen, want anders dan ben ik mijn baan kwijt. Ja, en zo zitten die trainers erin. Maar ja, dat je toch ergens dit gaat monitoren, zodat je al die spelers die van belang gaan zijn straks, en dat is dan die hele groep, maar dat je ze allemaal fris en fruitig ook nog een beetje binnenkrijgt. En met genoeg speeltijd, met voldoende training, voldoende mentale training, omdat ze veel belangrijke wedstrijden gespeeld hebben. En dat je meteen, als die 4-0 begint, dat je er meteen op kan knallen. Want ja, er is maar één kans. Dat is 4 toplanden verslaan. Ja, of in ieder geval landen die boven je staan. En deze zomer hebben we van geen enkel land boven ons gewonnen. En we hebben meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Dus ja, je moet wel iets gaan laten kantelen. Wil je dat heel snel voor elkaar gaan krijgen? Want anders dan ja, hang je op de laatste 2-3 wedstrijden. En dan weet ik wel weer wat gaat gebeuren.
Nou, ik om daar...
Laatste woord voor Jeroen.
Ja, om daar toe te voegen. Afgelopen jaar zijn we al met die monitoring begonnen. Ik denk dat je moet monitoren wat je zelf in eigen hand kan houden. Dan kan je kijken naar het medische gedeelte en naar de krachttraining en dergelijke. Speeltijd krijgen, daar ben je natuurlijk als speler gewoon verantwoordelijk voor. Als je je niveau haalt, dan moet je zorgen dat je ook binnen het veld staat. Dat is natuurlijk cruciaal. Maar we zijn ook begonnen inderdaad met het mentale aspect en afgelopen jaar om daar al stappen in te nemen. En afgelopen zomer ook hard aangewerkt. Uiteindelijk niet geresulteerd wat we natuurlijk hadden gehoopt. Maar ook daar zullen we komend seizoen richting de VNL moeten gaan monitoren. En ook al stap in gaan moeten nemen. Want het seizoen eindigt 29 maart uit mijn hoofd. Of 29 april, sorry. En 17 mei zitten we volgens mij al in het vliegtuig richting de belangrijkste wedstrijden voor het nationaal team. Dus je hebt geen tijd en je moet zorgen, denk ik, als bond zijnde voor je spelers. Want dat wordt niet altijd door verschillende clubs gedaan.
Tot zover. Als laatste nog een leuke tv-nieuwtje. Volgende week mogen wij samen met de Nevobo de bekerloting van de Nationale Beker 2024 verzorgen. Live op ons kanaal vind je de loting en gaan we duiden samen met analisten aan deze desk. Volgende week dinsdag 31 oktober om 20:30 op het YouTube-kanaal van Tijd voor Volleybal. Zorg dat je erbij bent. Voor nu bedankt Jeroen, Redbad en Vera dat jullie bij ons aan zijn geschoven voor deze eerste van het seizoen. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal over 2 weken. Dus de volgende aflevering, dan bespreken we de oprichting van de nieuwe Eredivisie Mannen met voorzitter Wijnand Geerdink en werpen een blik bij onze zuidenburen met Jelte Maan. Zorg dat je geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal en zet de notificaties aan. Dan krijg je als eerste melding van onze volgende aflevering. Tot volgende keer bij de bekerloting.